Ja, en daar zat hij dus. Midden.
Ja.
In de cathedral.
Spencer Abbey.
Met de regalia.
Ja.
Wat vond je ervan, Charles? We hebben, dames en heren, welkom.
Welkom.
We hebben het net even over de kroning, de coronation van coronation. Charles de derde was het, hè, Simon?
Jazeker.
We hebben... Eén ding viel ons allebei op. Apart van elkaar, want we hebben niet samen zitten kijken.
Ik heb alles gekeken.
Je hebt hem integraal gezien, toch, live?
Ja, en ondertussen moesten ook nog wat kinderen entertained worden en zo. Maar ik heb hem wel aangehad, ja.
Oh, maar die vond het waarschijnlijk ook te gek om uren naar de coronation te kijken.
Nou, het plastic zwaard wat gekocht was met de vrijmarkt werd veelvuldig heen en weer gezwaaid. Ik moest wel een paar keer bukken, maar het was...
Het is bijna een overeenkomst met Charles. Dus
ja, nee, toen het zwaard, toen hij dat vast moest houden. En toen weer vastgegespt en toen weer losgegespt.
Ja.
Toen werd het zwaard thuis ook even erbij gepakt.
Toen werd er een zwaardgevecht met de tv begonnen, of niet?
Nou ja, ik weet het eigenlijk niet. Gewoon, het werd heen en weer gezwaaid. Dit is een plastic zwaard met een soort zilveren paarden erop en edelstenen.
Oh ja.
Een eurotje.
Ja, dat is wel top. Hè?
Een eurotje vrijmarkt.
Lekker.
Heb jij daar trouwens nog wat gescoord of niet? Trouwens nog iets voor jou gekocht. Ik moet het nog steeds opsturen.
Oh, ja. Nou. Ik hoop dat het een beetje van een bepaald...
juweeltje voor je
een bepaald kaliber is, dan hou ik mijn haard vast.
Ja.
Ik heb... Wij wonen in Breda. Wij hebben in het Valkenbergpark op de Rommelmarkt gestaan met oude zooi.
Oude rotzooi, ja.
En we kunnen er lekker voor met z'n vijven naar een film naar keuze. Met een bakje M&M's, popcorn.
Croaky chips. Hé, wat leuk. Dus, maar ja, nee, we hadden het even over de coronation. We hebben gekeken naar deze eeuwenoude riten.
Ja, maar wat viel ons nou allebei zo op?
Ja, het was natuurlijk dat hij... Het leek alsof hij eigenlijk een figurant was in zijn eigen coronation.
Elke keer als er wat verwacht werd van hem, dat hij wat moest zeggen, leek hij te schrikken van, hè, heb je tegen mij?
Ja, moet ik nu? Is dit mijn cue?
Ja? Ja, mag ik? En wat moet ik dan zeggen? En dan dat briefje van dat hij dat briefje zag, waar dan de tekst op stond, dat hij dacht van, nou...
Ja, dus iemand heeft het opgeschreven.
Deze tekst, die komt me echt bekend voor. En toen zei hij nog van, hij heeft 80 jaar kunnen oefenen, maar...
Ja, hij heeft lang kunnen oefenen.
Maar dat droop er niet echt vanaf, hè?
Ja, ja.
Dat vond ik ook hilarisch.
Ja, maar het was verder natuurlijk weer een feest voor de ogen.
Ja,
I'm a sucker for it. Dus ik vind het mooi om te zien.
We hopen namens Potpourri History dat Charles een leuke dag heeft gehad.
Een lange regeerperiode.
Ook dat. Waarvan achter?
Ja, we hebben dat... Dat is eigenlijk ons rubriekje wat we normaal altijd hebben. Hè? We hebben nog iets historisch gezien, gedaan, gelezen. Dit was history in the making natuurlijk.
Zeker. En zo meteen als ik jou terugbreng naar de trein, hebben we het er nog even over in de auto.
Hebben we het er nog even over in de auto, ja, zeker.
Oh, oké. Nou, Simon de Leesmap. Simon, jij hebt nog een berichtje gekregen van een collega van ons.
Ja, nee, collega, zij is daadwerkelijk historicus. Wij, helaas. Ik wrijf het er even in.
Even opnieuw. Simon, jij hebt een berichtje gekregen van een echte historicus.
Een echte historica. En zij is van het Historical Woman Project op Instagram. Volgt die zeker. Hartstikke leuk.
Ja.
En die had dus in ieder geval notiegen... Nee, en die had begrepen dat wij in onze, wat is het, twee uitzendingen geleden, vorige uitzending met die tattoo.
We hebben het er twee keer over gehad al.
De tattoo was de emperor. Gooi anders nog even één keer de jingle erin. Het is de tattoo van de keizer.
De tattoo van de keizer.
Ja, en ze haalt daar nog een aanvulling op. Wisten jullie dat Sisi, de beroemde keizer, Oostenrijkse keizerin, er ook eentje had? En ze zegt een ankertje op haar linkerschouder.
Hey.
Dat zelfs Sisi een tatoeage had. Want ze zat al vanaf heel jong niet meer op portretten. Dat ze zegt ze ook van, zo kon ze haar schoonheid als het ware intact houden voor de buitenstaanders.
Ja.
En ze zegt van, nou, volgens mij was ze 51 en heeft ze de tattoo in een Griekse haven laten zetten. En ja. Frans Jozef was er niet blij mee.
Die was er niet blij mee. Al het goed, hè?
Golly, niet de Colli Spira. Ik heb toen zo vlakje en... hey, oh la la, wat is dit? Dat is Sisi, Emperor Sisi. What do you want? Or what do you think of a heart on your left shoulder?
En zo is het dus gegaan met Sisi en dat ankertje. En ik ben benieuwd of er nog meer royals zijn met...
Laten we dit gewoon een terugkerend item maken.
Laat het weten.
Maar in ieder geval ontzettend veel dank voor je aanvulling eigenlijk... op deze Tattoo van de Keizer rubriek. Dank je wel.
Ik heb nog wat vers van de pers. Op mijn smartphone zit ik op de NOS-app. Het is de Nederlandse Omroepstichting.
Ja.
En daar zie ik net een berichtje binnenkomen met de titel... 300.000 jaar oude voetafdrukken van de Homo heidelbergensis ontdekt in Duitsland.
Bij Heidelberg.
Het is gevonden bij, niet bij Heidelberg,
oh.
maar bij de plaats Schöningen in Noord-Duitsland.
Ja.
En 300.000 oude menselijke voetafdrukken zijn daar gevonden.
300.000 jaar oud?
Ja, ongelooflijk, hè?
My God, ja, dat is...
Het zijn de oudste voetafdrukken van Duitsland.
Van Duitsland?
Ja.
De oudste voetafdrukken van Duitsland.
En het is dus van de Homo heidelbergensis en die is uitgestorven. Inmiddels. Ja. Wij Homo sapiens...
Ik vind het zo grappig dat je daar zeg maar een soort een land aan hangt, terwijl het gewoon... Ja,
wat... Dit was een Duitse homo heidelbergensis. Dus
het heeft toch niks met... Alsof het een Duitse...
Spraak ook Duits, hè?
Ja.
Proto-Duits.
Nee, ze praten Duits. Het waren geen Nederlandse...
Nee, dat is heel anders gesproken.
Heidelbergania. Je kan hem dus claimen als die voetafdruk net over de grens zit... dan is het gewoon een Duitse voetafdruk.
Ja.
Ja.
Het is niet de oudste voetafdruk van mensachtige... In, want die komen van... Waar komen die vandaan, denk je? De oudste gevonden oudste voetafdrukken van mensachtigen.
Ja, ik zou zeggen ergens in Afrika.
Grappig. Ja, ik ook namelijk.
Maar...
Het is Kreta.
Op Kreta?
Ja, ja? Het eiland Kreta.
Dat,
bij Griekenland ligt dat.
Ja, dat...
In de Middellandse Zee.
Ik ben wel eens bij Gersens Johnny's Soos geweest.
Oh, ja, dat is waar, ja. Ik was toen niet
ik
mee.
Ken het eiland. Nee, je was er toen niet bij, ja.
En hoe oud denk je dat die voetafdrukken zijn?
Nou, ja...
Nou, schatting, om en erbij.
Deze Griekse voetafdruk. 400.000?
Nee, 6 miljoen jaar.
6 miljoen? Ja, mensachtige.
Mensachtige.
Ja, 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 ja. 6 miljoen.
Het staat niet bij wat voor mensachtige dat was trouwens. Jammer. Okay, misschien voor de volgende keer.
Maar deze is dus door de Grieken geclaimd.
Dit is een... die van 6 miljoen is een Cretensische voetafdruk.
Maar dit blijft toch wel bijzonder. Want ik las ook van de week nog over een paard bij Pompeji. Dat ze weer zo'n paardenafdruk hebben gevonden. Dat nog steeds zijn zadel en zijn harnas bij zich had. Mooi dat Duitsland er weer een historische parel bij heeft.
De oudste voetafdruk van Duitsland.
Jawohl!
Want, Simon, jij hebt afgelopen weken heb jij echt alles gelezen over...
Sir Francis Walsingham.
Ja... Want we hebben een opdracht van Jan meegekregen en die ging zo.
Walsingham. Walsingham was zeg maar de M van de 16e eeuw. Ik zou het interessant vinden als jullie daar eens een keer onderzoek naar gingen doen. Hoe had hij dat georganiseerd? Ja, wat was zijn invloed? Wat voor invloed had hij onder andere op de onthoofding van Mary, the Queen of Scots? Oh. Wat waren zijn operaties? Waar had hij allemaal agenten zitten? Niet alleen in Engeland, maar ook in de rest van Europa.
Hé, maar dit is weer zo'n lekker Engels onderwerp.
Ja, dit is een heerlijk onderwerp. I love it, zoals de Engelsen dat zeggen. Je krijgt natuurlijk... opdrachten van iemand die daadwerkelijk historicus is. Want Ronald, even between two hooks.
Ik heb alleen de geschiedenis als hobby.
The moment of crowning has arrived. In the chair of St. Edward, with the crown of St. Edward.
Your Majesty, are you willing to take the oath?
Literally, I never seen
one. Look at the gods, Your Highness.
I don't even know what they are.
Ronald, je moet dat kaartje recht houden.
Man, mijn stik zit er nog als ik ben.
Charles, hou dat kaartje.
It doesn't exist.
Heb jij die teksten nog aangepast?
Ik vond... Nee. Jij dan, Simon?
Nee, want ik ben geen historicus. Wij houden alleen het kaartje vast.
I've never quite understood this.
Kaartje 1 is het.
Kaartje 1. Ik heb hier 3. Dat is ook goed, hè?
I solemnly promise so to do.
God save the king!
Nee, geen historici, maar Jan is dat wel. En Jan souffleert ons met mooie opdrachten.
Ja.
En die beoordeelt af en toe ook eventjes van... Ja, hebben wij het onderwerp goed uitgeplozen?
Zeker, zeker.
Nou, en dat nieuwe onderwerp gaat dus over Sir Francis Walsingham.
Sir Francis Walsingham.
Einde onderwerp. Dit was het.
Alles is geheim, hij is natuurlijk spion.
Alles is geheim.
Spionage.
Sir Francis Walsingham. Ja, ik ga hem in twee delen doen, zoals wij gebruikelijk. Ronald, we beginnen even bij 1559. Queen Elizabeth I, dochter van Henry VIII, die wordt gekroond. En ja, we kennen natuurlijk Elizabeth I, Gloriana. Dat is natuurlijk een weergaloos figuur in de Engelse geschiedenis.
Ja.
Tijdens haar regeerperiode was er was ook een bloei van literatuur, kunst, ontdekkingen, et cetera.
Mm-hmm.
Daar kennen we het ook veel al van. Van Shakespeare.
Is dat een Britse renaissance geweest?
Voor ons een soort van golden age.
Ja, precies.
Mij,
ja.
Bij de bestijging van de troon... Mm-hmm. Was het vrij onrustig in Engeland, sowieso in Europa. Geen verrassing uiteraard.
Het is vaak onrustig geweest in de geschiedenis.
Deze zin hebben we copy-paste eigenlijk op alles.
Ja.
Als ik kijk naar de maatschappelijke context, de Engelse samenleving, die was verdeeld tussen katholieken en protestanten. Dus er was een religieuze onrust op dat eiland. En ontevredenheid onder de katholieke bevolking.
Mm-hmm.
Nou, er was ook sociale ongelijkheid, allerlei economische uitdagingen. Dus dat zorgde voor allerlei spanningen.
Mm-hmm.
En koningin Elisabeths voorgangers, Hendrik de VIII en haar halfzus, Mary the First, die hadden allerlei religieuze veranderingen doorgevoerd. Hè. Haar vader natuurlijk van de reformatie. Mary getrouwd met Philips II. Nou, die kennen wij ook al hier.
Zeker.
Een ongelofelijke katholiek in hart en nieren.
Katholieken wordt er bijna niet, hè?
Nee, precies. Het land had vrij veel religieuze schommelingen meegemaakt.
Ja.
Ja, op dat moment dat zij aan de macht komt, is dat natuurlijk speelt dat allemaal. Dus dat land is in die zin een soort van verdeeld. En ook aan het hof is er van alles aan de gang. En deze maatschappelijke, politieke en religieuze context is goed om te weten. Want dat was eigenlijk een gevaar voor de koningin Elizabeth I.
Ja.
Want om haar heen allerlei facties, katholieke facties, protestante facties in Europa. Je hebt Spanje. Philips II was natuurlijk met haar zus, halfzus getrouwd geweest. En die had ook wel zijn zinnen gezet, ook op Elizabeth. Dat is ook heel, heel bijzonder. De Fransen, dus je hebt natuurlijk een soort van driehoek tussen die Fransen, de Spanjaarden en de
Engelsen. De drie grote machten in die tijd.
Met natuurlijk verschillende geloofsrichtingen.
Ja.
Ja, men wilde natuurlijk voorkomen dat de een machtiger werd dan de andere. Dus moest je dan met wie moest je dan allianties sluiten? Wie moest je ondermijnen, et cetera?
En met wie moest je huwen?
En met wie moest je precies?
En dan maakte dus geloof even niet meer zoveel uit.
Maar thuis in Engeland en Schotland, daar was ook nog van alles aan de hand. Want daar was ook nog een katholieke troonpretendent, namelijk Mary Queen of Scots, die aanspraak maakte op de Engelse troon. Dat zorgde ook weer voor allerlei, was een voedingsbodem voor samenzweringen, complotten, pogingen om Elizabeth van de troon te stoten. Ja, dat zorgt er natuurlijk voor dat je allerlei gevaren hebt waar je je tegen moet wapenen. En voor je op de hoede moet zijn. Nou, en daar komt deze fijne meneer Sir Francis Walsingham om de hoek kijken. Van 1532 tot 1590 leefde hij.
Ja.
Dus hij zat midden in deze periode dat hij actief is geweest. Ja, wie was deze meneer nou? In een nutshell. Was hij diplomaat, hij was een spionnenmeester en was de principal secretary, een soort van eerste aanspreekpunt. Iemand die van alles regelde voor zowel binnen- als buitenlandse zaken. Hij is, hij heeft mede in zijn legacy op kunnen schrijven dat hij een heel effectief spionnennetwerk heeft opgebouwd.
Mm-hmm.
En dat heeft ervoor gezorgd dat buitenlandse vijanden werden afgewend. Complotten werden ontmaskerd op de vaderlandse bodem. Ja, allerlei facties die Elizabeth van die troon wilde halen. Dat hij haar vandaan kon beschermen.
Ja.
En de methodes die Walsingham heeft ontwikkeld en geperfectioneerd, die zijn even daarna nog veelvuldig gebruikt. En hij heeft een soort basis gelegd eigenlijk voor...
Voor intelligence.
Intelligence. Maar goed, wie was deze man? Nou, hij was zoon van een vooraanstaand Londens advocaat en kwam echt uit een protestants nest. Nou, hij groeide dus ook op ten tijde van die grote religieuze veranderingen. Hij studeerde ook in Cambridge, bij King's College, wat ook wel bekend stond onder zijn protestantse inslag. En uiteindelijk in 1553, dan is Elizabeth dus nog niet aan de macht, het is nog daarvoor. Dan komt haar strenge katholieke halfzus Mary Tudor dus aan de macht. Nou, mm-hmm. De Bloody Mary.
Mm-hmm.
Ja. Op dat moment veel protestanten ontvluchten Engeland. Francis doet precies hetzelfde. Dus die gaat onder meer naar Zwitserland. Hij gaat naar Padua. Daar leert hij van alles. Hij leert allerlei talen. De klassieke. Hij leert vloeiend Italiaans en Frans. Wat hem later natuurlijk ook weer goed van pas komt in zijn intelligence werk. En hij creëert ook een soort van web van connecties. In Londen, aan het hof en in het parlement. Met mensen van de Puritijnse beweging. Dus hij... Ja, dat ballingschap, dat maakte hij goed gebruik van om zichzelf verder te ontwikkelen.
Ja.
Nou, uiteindelijk in 1558 wordt Elizabeth dus koningin.
Ja.
En wanneer zij dus de troon bestijgt, dan keert hij terug. En dan wordt hij eigenlijk opgeroepen door Sir William Cecil. En dat is ook een belangrijke figuur voor Elizabeth geweest.
Mm-hmm.
Dat is eigenlijk haar primaire aanspreekpunt geweest voor alles, heel lang. En dat is eigenlijk vanwege de dreigende aanwezigheid van Mary. Hè, dus die koningin van Schotland, die daar dus in Engeland zit.
Ja.
En Cecil, die raadsgever van Elizabeth, die geloofde dat zij haar zinnen had gezet op die Engelse troon. En dat ze dus zelfs Elizabeth omver wilde werpen.
Ah.
Ja, dus de daad bij het woord voegen van I want the crown.
Ja, want ze was Schots.
She was Scottish.
En dan praat je natuurlijk precies zo.
Ik hoop dat ik mijn beste, ik heb mijn beste erop gedaan. Nou, en dan zijn er allerlei escapades al meteen al met een Italiaanse spion. En dan kan hij een beetje zijn eerste spionnen skills inzetten, wat niet al meteen een succes is.
En deed hij dat met, ik zou dan een krant pakken en twee gaten erin knippen.
En dan voor
een bankje gaan zitten.
Voor Westminster Abbey gaan posten.
Ja, bijvoorbeeld.
Wait a second. Francis. Francis, is that you?
Oh, come on, Bessie. Walk on, walk on.
Hey, Francie.
Shh. Hey, guys, it's Francis. Oh, and no. He's having a newspaper.
Come on, Bessie.
With two gates in it, so we can look through it.
Just leave me alone. Walk on, come on.
Have you done the crossword? Can I do it after you?
Get out of here.
See you, Francis.
Ja, want in 1569 vindt de Northern Rising plaats. En dat is een opstand in het noorden van Engeland. En waarbij ook Mary, Queen of Scots, betrokken is. En dan heb je de meneer Roberto Ridolfi. En dat was een Florentijnse bakker.
Zie, bakker. Oh,
sorry. Het is een Florentijnse bankier. Sorry. En die speelde een rol in die opstand. En die was ook betrokken bij plannen voor een katholieke invasie. Nou, daar gaan we dus al. Hè. Dus dit is heel concreet.
Ja.
Nou, en die Walsingham die ondervroeg Ridolfi over zijn betrokkenheid. En hij ontdekte plannen voor een huwelijk tussen Mary en de hertog van Norfolk. En dat is zo goed om te weten. Die Norfolks die zijn tot vandaag de dag een enorm katholieke familie. En Norfolk is ook de volgens mij de Lord Lieutenant, als ik me niet vergis. De Norfolks zijn al evenlang enorm belangrijk.
Ja.
Maar Norfolk was dus ook voor Elizabeth een gevaar. Want dat was een hele belangrijke man aan het hof. En binnen die katholieke factie een hele sterke kracht.
Ja.
Dus als die zou gaan trouwen met Mary Queen of Scots, dan zijn de rapen gaar.
Ik snap
dus dan
het.
Wordt Elizabeth afgestoten. Ja. En dus die man die moet je in de gaten houden. Nee, dus dat was het Ridolfi-complot. Nou, dat complot kwam uiteindelijk aan het licht in 1571, toen een brief van hem werd onderschept van Ridolfi. Uiteindelijk wist hij wel te vluchten naar het vasteland. Maar de hertog van Norfolk werd toen gearresteerd en berecht. En in 1572 geëxecuteerd vanwege hoogverraad. En Mary Stuart, die was er natuurlijk indirect bij betrokken, werd ook strenger bewaakt. Op die manier verloor ze natuurlijk slagkracht. Dus dan zie je al van, dit is best een flink complot. Van als dat had geslaagd, dan was het vrij vervelend geweest voor Elizabeth. Had het flinke gevolgen kunnen hebben. Dus je ziet wel zeg maar de noodzaak voor een sterkere spionage, inlichtingen, weten wat er gaande is, wie communiceert met wie. En dat is uiteindelijk waar dat gat waar Walsingham inspringt. Maar Walsingham zit niet alleen maar in Engeland, want hij is ook nog een tijd lang ambassadeur in Frankrijk.
Mm-hmm.
Hij zat daar trouwens in een hugenotenwijk. In Saint-Marceau.
Ja.
En haalt
ook
eigenlijk
tussen de protestanten daar.
Tussen de protestanten. Hey jongens.
Oh la la. Do you have the newspaper? Is that you, Francis?
No, not again.
Hoe is het met jou en met jou, met jouw vrouw? En welkom jij vanavond wijn bij mij drinken? Zie je vanavond?
Ja, Walsingham had eigenlijk een soort twee opdrachten eigenlijk als je het plat slaat. Hij moest een alliantie met Frankrijk zien te sluiten om de macht van Spanje tegen te gaan. Die grote katholieke partij die natuurlijk ook de Nederlanden onderdrukte.
En, zeker.
Die zagen natuurlijk hun macht in Engeland verdwijnen omdat Bloody Mary, die was natuurlijk getrouwd met Philip, maar zij was overleden. En het was vervolgens weer een protestantse natie aan het worden. Dus die Spanjaarden willen natuurlijk wel controle houden over wat er zo gebeurt.
Ja, ja.
En hij moest ook steun bieden aan de opstandelingen in de Lage Landen. Oftewel de Nederlanden, die natuurlijk onafhankelijk wilden worden van de Spanjaarden.
Dus hij heeft ons gewoon geholpen.
Zeker, daar is ook nog van alles over te lezen. Dat zullen we nu even niet en detail bespreken. En de Fransen, die hadden natuurlijk ook een motief. Die wilden ook de macht van Spanje in de Lage Landen ondermijnen. Dus zo zie je zeg maar dat schaakbord. Wie moet nou wat gaan doen om de ander tegen te werken?
Ook al waren de Fransen katholiek, behalve de hugenoten. Toch dachten ze van,
precies.
Die Spanjaarden worden ietsje te machtig.
En zo is er zelfs ook, dat is ook nog een hele historie, het idee om Elizabeth, die natuurlijk ongetrouwd was, nog geen man had, om die te laten trouwen met Henri, de hertog van Anjou, die kennen wij ook nog in de Nederlanden. In Antwerpen kennen ze die vooral ook nog.
Ja.
Ondanks het leeftijdsverschil en de religieuze verschillen. Want die Cecil, waar ik het eerder over had, die soort van raadgever van Elizabeth, die getrouwen, die geloofde namelijk in die alliantie. Die geloofde daar sterker met Frankrijk. Hè, want dat zou wat veiligheid bieden.
Ja, ja, ja.
Dus die zag zijn huwelijk wel zitten.
Maar in 1572, dan hebben we de Sint-Bartholomeusnacht. Nou, die kennen we heel erg goed hier in de Nederlanden.
Dat liep niet goed af voor de hugenoten.
Dat is eigenlijk voor Walsingham ook een soort moment dat hij denkt... Oké, dit is wel echt... Dit gaat niet meer goed komen met die Fransen.
Heeft hij toen een pleitrick gemaakt?
Nee. Sterker nog, er waren nog protestanten die bij hem gevlucht zijn. Die zijn bij hem in huis. Toen heeft hij onderdak gegeven.
Zo.
En, maar hij heeft vervolgens wel de Franse koningin daarop aangesproken van... joh. Dit is niet goed wat daar is gebeurd. Dus die hebben een aantal hele gespannen audienties meegemaakt.
Ja.
Maar in ieder geval, dit was voor hem een soort teken van... Oké, wij moeten ons beschermen tegen die katholieken. Want daar kun je niet op vertrouwen. Want de Bartholomeusnacht is natuurlijk een enorme...
Slagpartij.
Ja. Dolk in de rug van de protestantse, ja. De protestantse zaak. Dus daar kan je niet op bouwen.
Ja.
Hij was vastberaden de protestantse zaak te bevorderen... en het katholicisme te bestrijden na dit verschrikkelijke bloedbad.
Mm-hmm.
In 1573 wordt hij uiteindelijk weer teruggeroepen naar Engeland. En terug in Engeland wordt hij benoemd tot de Privy Council. Dat is zeg maar de persoonlijke raad van Elizabeth. De Privy
Zij
Privy
komt nog hoger op de ladder.
Ja, en hij wordt ook... benoemd tot Principal Secretary. Dat is een hele belangrijke functie. En ja, op die manier bestierde hij zeg maar nationale en internationale zaken. Correspondentie met ambassadeurs.
Oh ja.
En echt een hechte samenwerking met de vorst.
Ja.
Want ze waardeerden hem wel. Want hij was heel betrouwbaar. Hij had een soort nijvere protestantse nijverheid.
Mm-hmm.
En hij gaf ook vrij onverbloemde raadgevingen. Dus hij draaide er niet omheen.
Zoals ze toen zeiden, in your face, queen.
Ja, precies.
Ja, ja.
Met snijdende humor scheen die ook gehad te hebben. Maar wat deze eerste jaren in dienst van de kroon hem geleerd hadden... waren eigenlijk, er is een groot gevaar vanuit die katholieken. En dat was op een gegeven moment ook heel concreet. Zo waren er bijvoorbeeld ook de katholieke kerk... die voerde een soort achterhoedegevecht met seminariepriesters en jezuïeten... die het land binnendrongen. Dus er kwamen vanuit Europa jezuïeten het land binnen.
Ja.
En die hadden eigenlijk als intentie niet alleen om daar religieuze zaken te verkondigen... maar ook om echt actief te worden in het ondermijnen van de regering... en te werken aan allerlei complotten om dan wel Mary op de troon te krijgen... Elizabeth af te zetten. Ja. Dus die hadden zeg maar niet alleen een religieuze intentie... maar die wilden dus ook Mary aan de macht krijgen. Dus die toename van die jezuïet was ook weer wederom zo'n soort concreet gevaar... waarvan hij dacht, ja, hier moet ik iets een soort apparaat voor ontwikkelen... wat ervoor zorgt dat we dit in de tang houden. Dat we weten wat er gebeurt, wie er binnenkomt, wat er gezegd wordt... en wie er welke rollen speelt.
Ah, ja.
En dan... komen en dat gaan we in het deel 2 bespreken. Dan komen we in het smeuïge spionnenverhaal.
Bedankt voor deze interessante uiteenzetting, Simon, over Francis Walsingham.
Ronald, dat was even part 1. Dit was een beetje over Walsingham. De bewegingen op het politieke en religieuze schaakbord.
Ja.
En dan gaan we nu eventjes over naar iets wat jij hebt.
Ja, leuk. Francis Walsingham, tot zo. We zijn even aan onze welverdiende pauze toegekomen.
Ja.
En ik heb hier een itempje. Ik heb al weken niet kunnen wachten om dit met jou te delen.
Ik ruik het lont al.
Zo, ik weet niet wat nou meer pijn doet. Het gebulder van het kanon of de band die hiernaast aan het repeteren is.
Het is vrijdagavond en er wordt flink hier op de drums geknald.
Ja, we hadden links van ons happy metal, zoiets. En rechts van ons hadden we een soort smartlap crunch.
Dus, we hebben een soort gruntwedstrijd twee deuren verderop.
Het is gezellig.
Ja, precies.
We hebben het goed. Ik heb hier iets, Simon. Ik heb hier iets voor het kanonkanon. Want het kanonkanon, wat is dat ook alweer?
Van alle kanons in Nederland, er zijn er vreselijk veel. De kanon van Nederland zijn ook regionale, lokale kanons.
Oh, wacht even. Afgelopen week is de kanon van Vlaanderen vastgesteld.
Ja, dat is waar, ja.
Laten we het
daar
eens even over hebben.
Wat uiteraard ook weer een heel beladen iets was natuurlijk. Van wat gaat erin, wat gaat eruit.
Zeker.
Maar hij is er wel.
Ja.
Ja.
Nou, ik wil bij deze wel even de ruimte pakken om Vlaanderen te feliciteren met hun kanon.
Ja.
Maar weet... dat er een alternatieve kanon aan zit te komen.
Voor Nederland, althans, voor ons.
Voor een algemeen, hè? Dus die is niet gebonden aan
ik dacht
grenzen.
Dat altijd Nederlandse items deden. Nee, dat hoeft niet per se.
Nee,
bij deze mag het ook iets anders
het
zijn.
Het mag zeker iets
ja, want,
zijn.
Dames en heren, wij maken ook onze eigen kanon. Ik bedoel, waarom niet? En als wij die klaar hebben, ik weet niet wanneer dat is... deze rubriek loopt al 44 jaar,
ja.
Dan bundelen wij die. Ja. En bieden die aan de minister-president.
Ja.
En als we dan een item hebben, dan stoppen wij dat in het kanon. Eén schot is helaas pindakaas. Ja. Wij mogen allebei altijd een itempje aandragen. Twee, geen idee wat het is. En drie, dan komt hij zeker, dan schiet hij zo de kanon in.
Ja, ik heb hier iets met een internationaal tintje. Het is overkomen waaien uit de VS in de jaren 70, 80. Het is een fenomeen te noemen op het gebied van muziek.
Ja.
Ik heb hier namelijk een foto, dat kwam ik tegen. Ik was van de week met mijn zoontje, oude filmpjes aan het kijken. Hij mocht even filmpjes. En toen dacht ik, waarom zet ik niet gewoon even Peppy en Kokkie op? Dat kennen wij dan vroeger, een oud televisieprogramma met twee matrozen. Die soort slapstuk humor, soort Laurel en Hardy. Ja,
dik en dun.
Dik en de dunne. En ze zijn ook van hetzelfde formaat.
Ja.
Dus ik dacht, nu we er toch aan het kijken zijn, laten we Wikipedia er eens even bij pakken.
Oh, nee.
En toen kwam ik bij de trivia toch wel een heel interessant punt.
Bij
tegen.
Peppy en Kokkie.
Bij Peppy en Kokkie.
Sorry, we hebben het over Walsingham en dan zijn we nu weer even aanbeland bij. Maar dat is de poppenhistorie gedachte.
Het is een historisch item dit. Ja? Heel goed. Deze twee.
Ja, oké. Okay. Kom maar door. Wat heb je gevonden?
Deze twee mannen, echte zeebonken.
Ja.
Die zijn in 1977, dus nog voordat wij ter wereld kwamen.
Ja.
Zijn zij in dezelfde talkshow te gast geweest als een hele beroemde persoon. Dat was namelijk een talkshow van Sonja Barend.
Yeah.
En die mannen die maakten zich op voor het interview. En in de kleedkamers komen zij een paar jongens tegen, waarvan de eentje best wel een belletje zal doen rinkelen bij menige luisteraar. Namelijk de zanger Michael Jackson.
Michael Jackson?
Uit de Verenigde Staten.
Wacht even,
van Amerika.
Dus we hebben hier Peppy en Kokkie.
Peppy en Kokkie.
Met hun pakjes aan? Of
uiteraard. Ja. Uiteraard.
En die komen in de kleedkamer Michael Jackson.
Die komen Michael Jackson tegen.
Die combinatie is gewoon echt gewoon waanzinnig. Dat is zoiets als Ernst Bobby en de rest en Obama of zo.
Dus, zeker. Ze zijn bij te gast bij Sonja Barends voor de Goed Nieuws Show. En hij was daar trouwens met de Jackson 5. Zij nemen van de gelegenheid gebruik om even met elkaar op de foto te gaan.
Wat goed.
En dat is de meest iconische foto ter wereld, als je het mij vraagt, op dit moment. En ik show hem nog eventjes aan je.
Oké.
Ik zit al week te denken, Juliana en de Spider, eat your heart out.
Ja, maar dat is tot nu toe even de. Nou ja,
ik wil niet op de feiten vooruitlopen.
Koningsdag in Breukelen. Laten we die niet uitschummen, want daar hebben we laatst weer de details met Duivenvereniging de Klepper. Dat was het ook weer.
Ja, nee, dat is terecht dat je dat zegt.
Maar dit is wel een contender.
Ik weet het niet.
Hoe zou dat toch zijn geweest? Hoe zou het gegaan zijn in die kleedkamers daar bij het Miranda Bad? Hey guys, I want to thank you. Do you want to have another picture? Or what are you gonna do?
Another picture? Ik moet naar bed, Peppy. En Michael?
Who's bed?
Nee, Michael. Ik moet echt naar bed. You know it? Bed.
Hey, wait a second. I gotta write this stuff down.
Yeah. Come on. Je weet je wel hoe laat het is. Do you remember the time, Michael?
Man, this stuff is good, man.
Hey, Peppy, loop dan niet onze manager. Billy! Hey, Billy! Oh, je vergeet je spijkerbroek. Hey Billy, your jeans!
Oh man, this stuff is great. I gotta write this down. Hey, thanks guys. I'm going back to Hollywood. Ronald, ik vind hem werkelijk ongekend. Ik zie de meester kanonier aanlopen.
Hij knikt al een beetje.
Hij steekt de aanstekstok in het kruidvat. Ik weet niet hoe dit heet. In het zundgat. Daar komt hij. Kanonier! Vuur!
Dat waren er drie.
Dat
dames
waren er drie.
En
hij zit erin. Dus en wat zetten we er nou in? Dat is de.
Het feit dat Peppy en Kokkie met Michael Jackson in het De Miranda Bad op de foto zijn gegaan. Voor het interview in 1977 met Sonja Barends voor de Goed Nieuws Show.
Fantastisch. Deze gaat er regelrecht in. Dankjewel voor deze parel in onze persoonlijke potpourri-historie-kanon.
Het is
Merci.
Graag gedaan. Mijn hart maakt een sprongetje.
Merci, zei ik.
De rien. Ah, lekker. Ik zit hier al weken aan te denken. Peppy en Kokkie in het kanonkanon samen met Michael Jackson. Het is fantastisch. We gaan de foto delen op onze Insta.
Ja, zeker. Deze gaat erop. Dankjewel.
Hey, we hebben Jan nog niet gesproken. Anders bellen we hem even.
Hey Jan, we zitten naast elkaar in een kamertje.
Ja, het is niet geloven.
Dit is de echte stem van Jan, dames en heren.
Hallo, dit is Jan zonder een telefoon.
We hebben een uitje, dus we zijn lekker samen.
Ik dacht, ik neem een hele hebben en houden mee.
We gaan vandaag gewoon live in de studio geschiedenis bespreken en geschiedenis maken. Want het is het allermooiste vak wat er bestaat, dames en heren.
Waar zitten we eigenlijk, Jan?
Ja, we zitten in het Evo Lubon in Eindhoven. Ja, dat is iets van ons jeugd.
Ja, ik ken het alleen van mijn dure dam, moet ik zeggen. En ik zit er nu dus zelf in, ja? In het Evo Lubon. Maar ik ben hier nooit geweest.
Dit was het eerste wetenschapsmuseum van Nederland. En hier, ja goed, daar gingen wij dan op schoolreisje naartoe. En dan kon je daar allerlei dingetjes zien en beproeven. En die toen klaar was ook kinderhuis. Maar ik was vooral gebruikt als evenementcentrum. En dat is erg leuk. En wij zijn hier voor een evenement.
Ja, wij gaan vanavond het evenement muzikaal opluisteren.
Ja, want wij zijn er allemaal uit het thuis doen.
Ja. Hey, en we gaan het er toch even over muziek gaan we zo meteen doen. We gaan het nu even over geschiedenis hebben. Ja. Simon en ik hebben gisteren opgenomen. Die is er ook niet bij in het Evelon.
Sorry Simon.
Gisteren hebben we opgenomen het onderwerp Francis Walsingham.
Hij was natuurlijk ook de intelligentie van koningin Elisabeth I. Ja, en ja, de man is reuze interessant. De grondlegger van eigenlijk de allerbeste geheimdienst ter wereld, MI5 en MI6. Ja, zo worden ze nog steeds gezien, dames en heren, in de wereld. Maar daar heeft de CIA bijvoorbeeld van geleerd.
Vorige keer hebben we het gehad over, waar gingen we het ook alweer over? Over de suffragettes, ja. Jan. We hebben het dan over de eerste feministische golf. Nou, dat was ook weer een toffe aflevering.
Nou ja, ik was heel tevreden over die boel. Jullie hadden goed research gedaan, jongens.
Hey, en de volgende keer, want we hebben besloten om nog een aflevering te gaan maken.
Nog een aflevering?
Nog een aflevering.
Ja, maar
over geschiedenis gaan we doen.
Over geschiedenis, ja. Nog
een aflevering Pop History. Maar uit dat bodemloze vat geschiedenisfeitje, wat ga je ons meegeven voor de volgende aflevering?
Ja, ja, en dat is toch wel een hele, hele interessante. Ik heb zitten twijfelen, maar ik wil even weer uit Engeland. Want ik ben anders vragen we weer op een gegeven moment weer in Engeland. Gaan we niet doen, kon nog wel een keer. Maar ik was laatst in het Airborne Museum in Oostenrijk, vlakbij Arnhem. Ik moet je eerlijk bekennen, dat was echt een fantastisch museum. Ik vond het echt geweldig. Ze hebben dat op een gegeven moment helemaal verbouwd.
Ja.
Maar het verhaal wat ze daar vertellen, en dat is bijna allemaal ingesproken door Ad van Liep. Het verhaal werd mij voor het eerst eens een keer, denk ik, hè? Ik snap het. Het is eindelijk, begrijp ik nou waarom het daar mis is gegaan. En wat ik daar ook gedaan heb, en dat is het interessante van het verhaal. Ik heb daar een wandeling gemaakt. Dat noemen ze de Perimeter Walk, of de perimeterwandeling. Die geeft je een heel mooi inzicht van hoe het daar is gegaan en hoe ongenadig heftig daar is gevochten. Dat is echt. En jullie krijgen mij de opdracht om dit nou eens een keer voor het eerst goed duidelijk te maken. Wat is er nou precies gebeurd bij Market Garden? Ja. En dan met name rond Arnhem.
Het echte verhaal van Market Garden. Ja. De aanloop tot aan de ontknoping?
Tot aan de ontknoping.
Oké.
Okay. Tot op een gegeven moment het hele verhaal uiteindelijk klaar is.
En we komen bij je terug.
Ja,
in een nieuwe aflevering. Jan, dankjewel. Ja. Wij gaan ons even klaarmaken. Bedankt. Wij gaan even soundchecken.
Ja,
pak jij je stem of pak ik mijn triangel?
Dan gaan wij weer terug naar het Engeland.
Wij gaan terug naar Francis.
Van de 16e eeuw.
Spionage.
Neem ons mee, Simon.
Sir Francis Walsingham. Deze getrouwe van Queen Elizabeth.
Mm-hmm.
Die toch wel inzag dat het in het post-reformatorische Europa ja toch niet echt goed zou komen. Met die splitsingen in geloofsovertuigingen en alle ja, belangen die de landen natuurlijk onderling hadden. Spanje, Schotland, Frankrijk.
En hij als reformatiegezinde.
We sloten net af deel 1 met de gevaren die op de loer lagen. De troonpretendent Mary, Queen of Scots. Die de katholieken natuurlijk maar al te graag wilde installeren als koningin. Want dan zou je meteen Elizabeth, die protestantse vorst, uit de weg ruimen. Ja. En zou je weer het katholieke geloof kunnen herstellen.
Ja.
Wat Mary, Bloody Mary natuurlijk, de zus van Elizabeth, al eerder had gedaan. Dus dat was natuurlijk de hoop om dat te gaan doen. Het overigens wel mooi, het motto, niet zijn motto, maar in ieder geval iets waar hij in geloofde, Sir Francis, was ook: there is less danger in fearing too much than too little. Dus je kan maar beter extra op je hoede zijn dan dat je te weinig doet.
Een beetje paranoia was hem niet vreemd.
Ja, in ieder geval.
Maar hij heeft het voor hem mee gedaan. Dus,
ja. Hij was daar.
Get on with
it. Ja, precies. Dus er was een noodzaak. Spionage. Hoe was nou de staat van de spionage in Engeland voor Walsingham?
Ja.
Het was toen minder goed georganiseerd en het had nog niet echt zo'n. Ja, het was nog niet zeg maar gestructureerd. Dus er waren alleen sporadische inlichtingactiviteiten. En er was nog niet echt een centraal efficiënt netwerk.
Ja.
En er was ook weinig focus op het onderscheppen van die gecodeerde berichten. En Walsingham, die heeft dat anders aangepakt. Die stond zich sowieso al voor op het verzamelen van grote hoeveelheden informatie over overheid, economie, politiek. En een aantal dingen heeft hij gewoon heel goed op orde gebracht.
Ja.
waar we het net over hadden, de interceptie van gecodeerde berichten. Hij investeerde in code-experts en allerlei ontcijferingstechnieken om al die gecodeerde correspondentie te ontcijferen. Mm-hmm. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat hij brieven heeft onderschept van Anthony Babington. Dus Anthony Babington, die had het plot gesmeed om Mary, Queen of Scots, het beroemde Babington plot te bevrijden. Die is aan het licht, die is zeg maar tegen lamp gelopen doordat de berichten ontcijferd zijn.
Okay.
Dus dat was te danken aan het feit dat de code-experts wisten wat erin stond en zou kunnen zeggen, ja, dit is gewoon letterlijk op papier.
Oh, joh.
Maar daar komen we zo nog even op, want dat is ook een mooi verhaal. Hij zette ook goed dubbelagenten in. Dus hij zette zij in om informatie te verzamelen en de vijandelijke netwerken te infiltreren.
Mm-hmm.
Dus ja, die netwerken van de vijand die denken dan, nou, dit is een agent die werkt voor ons, maar eigenlijk werkt hij voor Walsingham.
Juist, ja.
Ook in datzelfde complot waar ik het net over had, het Babington Plot, had je bijvoorbeeld Gilbert Gifford. En dat is een belangrijke man die ook eigenlijk informatie doorgaf van Walsingham. Terwijl zij dachten, zij werken voor ons, dus voor Mary. Maar eigenlijk waren ze voor Walsingham, was hij voor Walsingham bezig.
Ja.
Dus dat is een voorbeeld van zo'n dubbelagent. Ja, hij zorgde ook voor dat katholieke kringen werden geïnfiltreerd. Dus hij stuurde spionnen die zich voordeden als bijvoorbeeld priesters om dan zo informatie te verzamelen over plannen tegen Elizabeth de Eerste. Hij gebruikte ook informanten en verklikkers. Dus ja, die gaven gewoon informatie prijs over verdachte activiteiten of samenzweringen. En hij zette ook desinformatie en misleiding in. Nou, dat kennen we vandaag de dag natuurlijk ook heel goed.
Ja.
En dat was eigenlijk niets meer dan het verspreiden van bewuste valse informatie om de vijand natuurlijk te verwarren. Op die manier kon je mensen dus op het verkeerde been zetten of samenzweerders dwarsbomen. Nou, een voorbeeld hiervan is valse informatie die hij verstrekte over Sir Francis Drake. Dat was een van de, ja, ik moet zeggen, zeebonken.
Bekende naam.
Ja. Die heeft een aanval gedaan in Cadiz, op de haven van Cadiz. Dat is ook heel bekend. En door valse informatie te verstrekken heeft dat een succes kunnen worden. Dus zo zie je maar, hij had heel een breed scala aan middelen ontwikkeld en geperfectioneerd en ook een systeem in aangebracht.
En als je dat nu zo hoort, hè, dus valse informatie spreiden, het klinkt allemaal kinderlijk eenvoudig, maar hij was dus echt een van de eersten die dat professioneel ging uitrollen.
Ja, maar het is wel echt mooier, want hij had bijvoorbeeld informanten in gevangenissen, die dubbelspionnen waar ik het al over had. Maar hij had echt mensen zitten in Frankrijk, Schotland, de Nederlanden, Italië, Turkije, Noord-Afrika. Dus hij had overal mensen zitten. En hij had ook een aantal technieken dus. Ik had het net al over dat codering, hè, berichten kunnen kraken.
Ja.
En hij had ook de kunst geperfectioneerd van het optillen van een lakzegel. Vroeger werden natuurlijk berichten, brieven, er werd zo'n papier opgevouwen en werd dat voorzien in een lakzegel. Afgezegeld en verzegeld. En als je dat kon je alleen openen door het te breken.
Ja, ja.
En dan kon je het bericht openen. Maar hij wist dan zo dat lakzegel los te maken en weer vast te maken alsof het leek dat er niks mee gebeurd was.
Wat tof.
Dus dat was ook een techniek die hij had geperfectioneerd om berichten te kunnen onderscheppen.
Een boefje was het.
Hij was er goed in. Een aantal voorbeelden van samenzweringen die hij op die manier daarom heeft weten te aan het licht te
pareren.
Ja, te pareren.
Ja, precies.
Een ervan is een complot in 1583. Er was een spion in de Franse ambassade in Londen.
Mm-hmm.
Giordano Bruno. Dat was een monnik en die informeerde Walsingham dat er een correspondentie was met Mary. En dat werd verstuurd via die ambassade, die Franse ambassade. En dat plot werd ontdekt. En de tussenpersoon, dat was Francis Throckmorton, werd gearresteerd. En hij had allemaal belastende materialen bij zich. Dus dat werkte wel. Hij had zelfs een kaart met allemaal havens waar dan via een invasie kon plaatsvinden van Engeland.
Oh joh.
En hij had ook een lijst met allerlei katholieke supporters in Engeland. Ja, die je dan nodig hebt om te mobiliseren, om een opstand te bewerkstelligen. Ja, die wist dan wel te bekennen, uiteraard onder marteling.
Een beetje de KGB-technieken.
Dat er een invasie gepland was. Dus nou, dat heeft hij op die manier weten te ontmaskeren.
Super nuttig voor de protestanten in Engeland.
Ja, zo fijn.
Ja.
En ander complot, dat is ook, dan moet je die Engelse serie Elizabeth R. kijken van uit de jaren 70, 80, ik weet niet.
Ja.
Fantastisch. En daar wordt het ook heel mooi in weergegeven. Dus het Babington plot, daar had ik het net ook over.
Ja.
Dit was een complot in 1586. Uiteraard weer om Mary Queen of Scots op de troon te zetten. Die was gevangen. Babington was een jonge katholieke edelman Of die had allerlei grootse ideeën van God, die moeten wij gaan bevrijden, die mevrouw. En dat is een soort held om dan met allemaal mensen haar te bevrijden.
Ja.
En daar had je natuurlijk mensen nodig die berichten konden versturen, et cetera.
Juist.
Nou, Walsingham had zijn spionnen en inlichtingofficieren de brieven van Babington en Mary laten onderscheppen en te kopiëren. Dus er waren allemaal nette, keurige carbon copies van.
Ja, ja.
En alle details van het complot, inclusief alle plannen voor de opstand en de moord op Elizabeth en de plaatsing van Mary ter troon, waren allemaal op die manier boven water gekomen.
Ja, joh.
En ook met behulp van de code-experts uiteraard. Uiteindelijk is het Babington-plot dus boven water gekomen.
En ontrafeld.
Het heeft uiteindelijk geleid tot de verordening en executie van Mary Queen of Scots.
Hoppa,
en dat is natuurlijk wel
serieus?
Een enorm belangrijk punt ook weer. Want een koningin die het oordeel moest vellen dat de andere koningin onthoofd werd. Dat was natuurlijk wel een dingetje.
Het was een dingetje, ja.
Ja. En tijdens dat proces van Mary Queen of Scots, moet je natuurlijk wel met goed bewijs komen. Want je kan niet zomaar zo iemand van die statuur
kassiewijlen maken.
Onthoofden.
Ja.
En Mary die beweerde ook van dat haar codes gewoon waren gemanipuleerd door haar vijanden. En ze eiste het recht om die originele documenten te zien. Nou, en Walsingham, je had al die brieven, dus wat ik net al zei, onderschept, gekopieerd. Alle correspondentie met alle samensweren. Dus die had daar triomfantelijk natuurlijk kunnen laten zien. Nou, kijk eens hier. Kijk, hier is het. Dit is het. Dus alle belastende materialen waren gewoon
aanwezig. In de court.
En dat was zo nauwkeurig dat de Mary's bedienden die de originele brief hadden vernietigd, alles bekenden. Ja, en toen was het gewoon, het hof was overtuigd en Mary werd schuldig gevonden. En ze werd geëxecuteerd. Dus dan zie je maar hoe de organisatie van het netwerk van Walsingham instrumenteel is geweest voor dit complot. Nou, vond ik nog een anekdote.
Ja.
En het zou misschien ook wel echt een anekdote kunnen zijn. Want hij was natuurlijk, wat je net al zei, een beetje paranoia op het gebied van wat er ook met hemzelf kon gebeuren.
Ja.
Dat hij op een gegeven moment een slokje van zijn wijn nam op een dag en het uitspuugde. En hij gaf de wijn terug naar bediende en die vroeg hem verbaasd wat er mis was.
Ja.
En hij antwoordde, er zong een vlieg in mijn beker. En ik vertrouw zelfs de vliegen niet.
Oh, wauw.
Nou, dat waren enkele complotten die hij heeft weten te bloot te leggen.
Ja.
Dankzij zijn werk als spionnenmeester. Uiteindelijk, hij heeft nog een belangrijke rol gespeeld in het afslaan van de Spaanse armade. De aanstaande invasie van de Spaanse armade, die jammerlijk is gefaald.
Ja.
Daar heeft hij nog van alles betekend voor de kustverdediging. Wat er gebeurde in die tijd, zijn gezondheid verslechterde. En in 1590 is hij overleden. Dat was het einde van deze spionnenman.
Ja joh. Goh.
Maar ik heb natuurlijk maar een paar dingetjes eruit gelift. Maar het is een hele bijzondere figuur in een hele interessante tijd.
Ja, het is handig als je gewoon zo'n Pietje Precies in je entourage hebt. Hè?
Entourage.
Want hij heeft dus echt wel rampen voor het protestantse koningshuis destijds in Groot-Brittannië kunnen voorkomen.
Ja, dus hij heeft Elisabeth wel goed weten te beschermen.
Ja, ik ben wel benieuwd dan hoe hij dan die coding deed.
Nou, daar had hij een codebreker voor. Onder andere Thomas Philippus.
Ja.
Dat was een, hij is zeg maar de oudste bekende crypto-analyst.
Oh, echt?
Die had ook gestudeerd in Cambridge, was een taalspecialist. Hij was echt door Walsingham gerekruteerd. Ja, hij heeft ook in dat Babington-complot waar ik het net over had, heeft hij een belangrijke rol gespeeld. Hè. Hij ontcijfert het substitutie-geheimschrift van Mary van Queen of Scots.
Mm-hmm.
Belangrijk instrument geweest dus in het bewijsmateriaal voor de uiteindelijke veroordeling van Queen Mary. Zo ging dat gewoon.
Oh, tof. Ik lees hier toevallig in The Guardian van een aantal maanden geleden, dat er een aantal maanden geleden nog een aantal brieven van Mary, Queen of Scots, terwijl ze in de gevangenis zat, zijn gedecodeerd. Dus,
goed.
En die leveren weer hele nieuwe informatie op. Dus dan heeft hij niet alles kunnen vertalen of kunnen decoderen.
Ja,
maar,
of niet gevonden.
Of niet gevonden, dat kan
zou
natuurlijk ook.
Kunnen zijn dat hij ergens nog uit achter een schilderij vandaan kwamen. Volgens mij werden bij dat Babington-complot werden de berichten in een biervat verstopt.
Ah ja, ik zou erbij. Ik heb bijna zin nog om zelf spion te worden.
Ja, ben jij toch ook? Ik zie die krant hier liggen met die twee gaten erin, volgens mij. Dat was hem, Runout.
Wat tof, wat een mooi verhaal. Hey, even kijken. Ik zit nog even te kijken naar onze agenda voor vandaag. Maar die is leeg.
Dit was het. Dus het is leeg. Het is op. Hiernaast wordt nog een paar drumstellen in drie
bij ons is de koek op.
Wij galopperen de zonsondergang tegemoet. En ik zie je volgende keer weer.
Dankjewel.